Wat doe je voor de kost?
Mijn dochter zegt altijd van, mijn vader werkt niet, mijn vader praat alleen. En dat is wel typerend, want ja, met mijn handen doe ik niet zoveel meer.
Werk je bij de radio?
Het zou kunnen, ja. Ja. Nee, officieel ben ik directeur van Dierenopvangcentra Rijnmond. Dat is een onderdeel van de dierbescherming. Dierbescherming is een landelijke vereniging die opgedeeld is in een aantal regio's. En regio Rijnmond is daar één van. Kapel aan de IJssel valt daaronder ook als werkgebied. En in dat werkgebied liggen een aantal asielen. In Krimpen aan de IJssel, Rotterdam, Spijkenisse, Ridderkerk. Eens even kijken, Vlaardingen en Schiedam. En ja, die asielen stuur ik aan.
Nou, kan ik me niet voorstellen dat toen jij in de zesde klas lagere school zat, dat je dacht, nou weet je wat, ik word directeur van een asiel.
Nee, dat ongetwijfeld heb ik die gedachte op die leeftijd zeker niet gehad. Ik wilde vroeger altijd schaapsherder worden. En heel typerend, vorig jaar is in Rotterdam een schaapsherder overleden. En zelfs toen had ik nog de gedachte van, oh, zou ik zoiets kunnen doen? Het leek mij waanzinnig om in mijn eentje, samen met één of twee honden, een hele kudde schapen zo te leiden, daar waar er behoefte aan is. En dan eigenlijk met niemand en niets te maken hebben en dan gewoon je eigen leven leiden.
Ja, de schaapskudde in Rotterdam-Kraling, in de Esch.
Daar heb ik
dat,
het dan over.
Dat zijn mijn buren, want ik woon in de Esch. Ja, dat is zo'n gigantisch gezicht. Het is natuurlijk wel wat, kijk, bij een schaap denken we dat we de hei op mogen.
Ja.
Maar dit is natuurlijk een mooi natuurgebied, maar het is beperkt.
Ja, klopt.
Maar dan kwam hij aanrijden met zijn jeep om het net, de afrastering te gaan verzetten.
Ja.
Nou, dan zeggen we wel eens, één schaap over de dam, de volgende meer. Nou, je wil niet weten wat je ziet daar. Ja, want zodra hij dat hekje maar een stukje verzet en een opening maakt, vloep, 400 schapen aan de andere kant van het hek.
Ja,
dat was echt. Was er in die tijd dat jij schaapsherder wilde worden, hè, laten we zeggen de periode na je lagere school, waren er toen al opleidingen in dit gebied? Want wij hebben zelf, we hebben elkaar geloof ik 25 jaar geleden voor het eerst ontmoet, omdat je een van de eerste was in Nederland die het asiel ging automatiseren.
Ja.
En dan met name automatiseren voor de administratieve afhandeling.
Klopt.
Nou, dat was uniek.
Ja.
Zo ben ik ooit in contact gekomen met de opleiding in Barneveld. Voor mensen die graag dierenartsassistent willen worden of zo. Maar was zo'n opleiding in jouw tijd er ook al? Ja. Of was het een kwestie van visie?
Nee. Om een dierenopvangcentrum te kunnen leiden en te mogen leiden, moet je wel gekwalificeerd zijn. Dus er bestond wel degelijk een opleiding. En die moest gevolgd worden. Want anders kreeg je geen toestemming om een asiel te leiden. Dus die was er wel. Alleen, dat was meer gericht op van, ja, hoe verzorg je een hond, hoe verzorg je een kat, hoe signaleer je in feite of een dier gezond is of niet. Het was minder gericht op het leiden van een bedrijf. Want daar waar het vroeger toch vaak in de hobbymatige sfeer werd uitgevoerd, daar moest je eigenlijk gaan denken in die periode toch van, ja, het is een bedrijf en je moet het bedrijfsmatig runnen. Doe je dat niet, dan verzuip je en dan ga je met je hele organisatie kopje onder.
Dat is een van mijn eerste vragen die ik je had willen stellen. En nu stel je hem zelf. De gemiddelde Nederlander heeft bij een asiel dat idee van, ach, zielige afgedankte hondjes en katjes. Ja. Maar het is gewoon een baan. Het is gewoon een bedrijf wat moet runnen, wat geld heeft, geld krijgt, maar ook geld uitgeeft. En dat moet goed in balans zijn.
Ja.
Dus laten we zeggen dat hele ideale mag je best in je achterhoofd hebben. Maar aan de voorkant ben je gewoon een directeur van een tent met een aantal mensen.
En niet met een aantal, maar een groot aantal mensen. Want al neem je alleen het asiel in Rotterdam, daar lopen op dit moment ongeveer 100 vrijwilligers. Je hebt een tiental vaste medewerkers. Daarnaast heb je ook nog een hele batterij stagiaires. En vervolgens worden die mensen nog eens aangevuld met allerlei instromers, zoals wij dat noemen. Mensen die een alternatieve straf uit moeten voeren. Een taakstraf, reclassering. Mensen die via een burn-out bijvoorbeeld een reïntegratietraject in moeten. Vrijwilligerswerk begeleid. Ja, een hele mix van mensen stuur je dan aan. En dat is heel bijzonder. Maar je moet het wel altijd met een bedrijf bedrijfsmatige bril op bekijken. Want anders nogmaals, het beeld is er van op geitenwolle sokken met veel energie en dierenliefde de dieren verzorgen. Dat moet ook gebeuren, maar die geitenwolle sokken die zijn er al lang af.
Je gaat nog net niet in het maatpak naar je werk. Nee. Wat ik me trouwens kan herinneren, als ik dan bij jou op bezoek kwam, zaten we in jouw kantoor. En jouw kantoor had een raam dat keek uit op de uitlaatzone.
Ja.
En er liepen daar een aantal beesten heen en weer te springen. En er liep één golden retriever tussen zich. Goh, wat een leuk beest. Ja, zeg, ja, jammer, maar die heb ik zelf al genomen.
Ja. En je ontkomt er niet aan als je in een asiel werkt, dat je af en toe een dier voorbij ziet komen van je denkt van, oh ja, dat... Dat is heel bijzonder en dat kan vanwege zijn leeftijd zijn, kan vanwege zijn conditie zijn, kan vanwege zijn uiterlijk zijn. En deze golden retriever, die was al een keer of 6 teruggebracht naar het asiel vanwege het feit dat hij beet. En dan ontstaat toch de discussie van wat moeten we? Hè? Moet je daar nog 10 keer mee doorgaan? Dat is niet alleen een teleurstelling voor de hond, maar ook een teleurstelling voor de mensen die eigenlijk menen een golden retriever binnen te halen die je als het ware in een knoop kunt leggen. En dan doet hij nog niks. Zo staan ze getypeerd. En, maar dat was niet zo. We hebben toen gezegd van weet je wat, ik neem die hond een weekend mee naar huis om te kijken hoe hij zich gedraagt. Nou, en toen ontstond al snel een beeld over het gedrag van de hond. Het bleek niet dat hij agressief was. Het bleek gewoon dat hij dominant was. Want mevrouw had nog niet een poot over de drempel van de deur gezet. Of hij lag al op de bank. En owee, als je hem eraf wilde sturen, dan was het hang. Ja. En nou goed, dat gedrag hebben we in dat weekend gecorrigeerd. Vervolgens zei ik van, nou weet je wat. Dan neem ik hem maandag weer mee terug naar het werk en dan zal er ongetwijfeld met een goede informatie een juiste baas gevonden worden. Maar ik was nog niet halverwege het werk of mijn vrouw en mijn kind belden op van ja, is het nou niet heel verstandig om hem zelf te houden?
Neem hem nou vanavond maar weer mee.
En zo gebeurde het ook. Ik heb nooit meer een hond voor een weekendje mee naar huis genomen, want ik was als de dood dat ik er weer aan bleef plakken.
Ja, nee, dat is duidelijk. Ja, wat we ons niet realiseren. Ik zal je een voorbeeld geven wat mij vorig jaar is overkomen. Wij hebben kennissen, die hebben een hond. Hond was de eerder als de kindjes. 3 kindjes achter elkaar en die mevrouw krijgt een hersenbloeding. En die zegt op een verjaardag, ja, we hebben een hartstikke leuke hond, maar ja, hij moet weg. Ik trek het niet meer. En 1,5 minuut later had ik me gecommit voor een 8 jaar oude hond. Nou, ik zou je bijna zeggen, iedereen mag nog weg bij ons thuis, behalve mijn hond.
Ja.
Henk Beugeling, directeur van het asiel, onder andere aan de Abraham van Rijkenvorstweg, maar tegenwoordig directeur van de asiels in de Rijnmond. En dat is een veel groter gebied. Henk, naast dat je directeur bent van het asiel, waar we het net over gehad hebben, heb je nog een paar hobby's. En een van die hobby's, ja, je kan het bijna niet bedenken. Alleen, ja, als je hoort zeggen, ik wil graag schaapsherder worden, ik ben directeur van het asiel, dan is een heemtuin opzetten of beheren of onderhouden is niet eens zo'n hele grote stap, hè?
Nee. Het blijft toch altijd weer in de natuur en de beestjes, de plantjes. Die hoek zie je me toch wel vaak terugkomen, ja.
Ja, ik denk bij een heemtuin gelijk onmiddellijk aan het Arboretum Trompenburg, wat wij uit Rotterdam kennen. Maar dat is het niet, hè?
Nee, Trompenburg is echt een schitterende tuin. Helemaal aangelegd in plantvakken. Waarbij je dus zelfs continenten kunt vinden. Met daarin de bijpassende beplanting. En dat is heel schitterend. Nee, de heemtuin in Capelle is een kavel grond van ongeveer 1 hectare groot. En daar vind je met name eigenlijk de oorspronkelijke beplanting, zoals die eigenlijk is ontstaan in de loop der jaren. En hele strook tussen de Abraham van Rijkenvorstelweg en de Schravenweg, die is eigenlijk aangelegd op het moment dat de Chinese muur gebouwd is. En daar wilde men eigenlijk een soort buffer hebben tussen de wat duurdere woningen aan de Schravenweg en ja, toch de wat mindere dure klasse, wat hoger opgetrokken flats. daar heeft men eigenlijk in de loop der jaren niets mee gedaan. Het is heel veel van die plantvakken zijn overwoekerd. Bramenstruiken, brandnetels en her en der een boompje en voor de rest niet. Daarna in de jaren 80 zijn er toch wat kavels in gebruik genomen door wat agrariërs. Er ontstond wat schapen en wat af en toe een pony werd erop gezet. Een paard vind je daar eigenlijk niet, want het is te zompig. Die zakte er als het ware in weg. Dus ja, het werd wel wat meer benut. Nou, in begin 2000, 2003 ongeveer, dreigde dat stukje grond dreigde eigenlijk verloren te gaan. Waarom? Omdat je het aanzag komen dat de parkeeroverlast die de kinderboerderij waar we tegenover liggen, die parkeeroverlast dreigde uit te breiden en men dacht een alternatief te kunnen vinden door dat vak te gaan asfalteren en daar schitterende parkeerplaatsen.
Strepen op 21 parkeerplaatsen.
Precies, en probleem opgelost. Nou, dat is natuurlijk waar wij niet op zaten te wachten en wij betekent eigenlijk Cas Heilker met zijn oude groep, de Jeugd Natuurwacht, die onmiddellijk de stap maakte en vanuit de kinderboerderij zeiden van nou, dan gaan wij dat stukje beheren en dan maken we er een soort heemtuin van. Nou, met ontiegelijk veel arbeid, inzet en enthousiasme heeft die hele groep in no time heeft er een waanzinnig mooi padenstelsel van gemaakt en ingemaakt. Zodanig dat je de indruk hebt dat je kilometers aan het wandelen bent. Overal informatiebordjes bij gezet van welke beplantingen, welke bomen er op dat moment groeien. En ja, in de loop der jaren is het eigenlijk geaccepteerd en zijn we niet meer weg te denken. Staan we zelfs in de gemeentegids en ja, een goeie die ons daar wegkrijgt. Want het is gewoon een uniek stukje grond. Zodanig dat er zelfs, ze zijn geteld vorig jaar 90 verschillende paddenstoelensoorten groeien, waaronder de zeldzame inktviszwam. En dat is een soortement inktvis die de grond uitkomt met zijn tentakels. Vuurrood, stinken. Och, maar dat nodigt eigenlijk heel veel mensen uit. En als je hem één keer op waarnemingen.nl zet, dan komen mensen zelfs uit België om die inktvisvang te fotograferen. Nou, dat moet je niet meer gaan asfalteren. Dat moet je koesteren.
Nou heeft die Schravenweg natuurlijk een roerige geschiedenis. Hè? Het was vroeger de verbindingsweg vanaf Rotterdam-Oost de polder in. Jarenlang verpauperd zonder enige aandacht. Totdat er een projectontwikkelaar kwam. Die zei, jongens, van een gouden weg. Daar gaan we toch allemaal villa's neerzetten.
Ja.
Hebben jullie het risico ooit gelopen dat op de plek waar nu de heemtuin is, dat daar een grote art impression stond van een grote villa met zwembad en kom hier wonen?
Nou, dat risico loop je natuurlijk altijd. En dat zul je ook de komende jaren nog wel lopen. Maar ik heb niet het idee en ook geen signalen gehad dat de gemeente van plan is om die kavels. Er zijn wel plannen om versnipperd kavels nog te gaan verkopen en te gaan gebruiken voor woningbouw. Maar ik neem aan dat stukje in ieder geval voor de komende 10, 20 jaar nog wel gespaard blijft.
Ik wil nog even een klein bruggetje maken tussen jouw werk als directeur bij het dierenasiel, bij de dierenbescherming. Mm-hmm. En ik zou bijna zeggen overmatige interesse, maar dat mag ik niet zeggen. Super interesse in alles wat met natuur te maken heeft. Ik zag op jouw weblog een artikeltje staan en daar stond: is zwientje tikken nou volkoren of mishandeling? En toen dacht ik, wat bedoelt die man? Maar je schreef daar precies wat je bedoelde. In bepaalde streken in Nederland, ik zou bijna zeggen, is dierenmishandeling volksvermaak, wat wij hier in het Westen natuurlijk helemaal niet kennen. Is dat nou dan ook nog een tak van sport waar je hier constant voor inzet?
Wel degelijk. Want voordat je het weet en zonder dat je het weet, vinden dus zelfs heel dicht bij huis nog evenementen plaats met dieren. waar eigenlijk het dierenwelzijn in het gedrang komt. En ja, zodra dat gebeurt, ja, dan voel ik me toch wel geroepen om daar in ieder geval aandacht aan te besteden. En het liefst om daar ook wat aan te doen. Dat zwientje tikken, dat is eigenlijk in het oosten en noorden van het land heel gebruikelijk. Net zoals het gans trekken. Dat zijn dan wel dode ganzen, maar dan moet dan de kop eraf getrokken worden. Maar die worden wel voor dat doel gefokt. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ik denk dat je dat soort zaken niet meer moet doen. Hoe leuk het ook is. En he, onder het genot van een biertje wordt alles leuker. Maar het levert zoveel stress op. Dat moet je niet doen. Maar dichter bij huis. Wat denk je van de circussen? Eens of meerdere keren per jaar landt hier ook een circus in Capelle. Daar worden wilde dieren gebruikt. En ja, de vraag is terecht. Moet je dergelijke dieren daarvoor inzetten om het publiek, gezinnen met kinderen, te enthousiasmeren en te vermaken? Ik denk het niet, want de dieren zijn daar niet voor in het leven.
Maar als je dat dan verder doorvoert, moeten we dan de dierenhuidenblijdorp ook sluiten?
Daar zou je over kunnen denken. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat je een educatief centrum daar hebt. Waarbij je dus de mensheid duidelijk kunt maken welke dieren er ooit hier op deze aardkloot hebben rondgelopen. En hoe belangrijk het is dat we die dieren ook de komende 100 jaar nog hebben. En als je daar in een goed voorlichtingsprogramma aandacht aan besteedt, dan kun je eigenlijk die dieren wellicht zien als de ambassadeurs voor hun groepen. En dan zou je kunnen zeggen van als ze goed verzorgd wordt, en Blijdorp doet er de laatste jaren natuurlijk van alles aan om het leefgebied van de dieren die daar zitten te verbeteren. Hè, vroeger zaten ze in hele kleine hokjes dat ze stereotyp gedrag vertonen en dan sprongen je de tranen in de ogen. Nu is het toch vaak dat ze teruggaan naar een oorspronkelijk leefgebied, proberen ze zo goed mogelijk na te bootsen. Ja. Dan zeg ik van, nou oké, doe maar.
Er zijn allerlei fokprogramma's. Ja. Er worden zelfs dieren verhuisd, omdat het weer even met elkaar niet botert.
Klopt.
Mag je dan het verschil maken tussen aan de ene kant laten we zeggen, het educatieve en het leuke van de dieren uit de Blijdorp ten opzichte van het commercieel uitbuiten van dieren in een circus? Dat gaat te ver.
Dat gaat veel te ver. Het gaat veel te ver om een leeuw door een brandende hoepel te laten springen, want in de natuur doet hij dat ook niet.
Maar hebben we in Capelle aan Dijssel hebben we sinds kort hebben we de dierenpolitie. Ik geloof twee mensen die dat allerlei leed opsporen hier in Capelle aan Dijssel. Vanaf de tv kennen we de programma's waarin we Amerikaanse cowboys
Animal Cops
uitgedoft als sheriff zien rondrijden en alles. Gaan wij die kant ook uit? Is dat nodig?
Zelf denk ik dat het heel erg belangrijk is om dierenleed op te sporen en eventueel te voorkomen. De politie, de reguliere politie, heeft daar geen tijd en aandacht voor. Dan moet je denk ik daar als maatschappij je pijlen oprichten en zeggen van dat dierenleed, dat moet in ieder geval aangepakt worden. Dat daar dan een dierenpolitie voor in het leven geroepen wordt, dat is heel goed. En ik heb het idee dat wanneer je een groot aantal mensen, en dan praten we niet over de twee boa's die op dit moment in Capelle rondlopen, maar de 500 die daar vanuit het land straks worden aangewezen. Wanneer men daar een goede opleiding aanbiedt, zodat ze met een gedegen kennis op pad kunnen. Dan, en in herkenbare auto's en een herkenbare outfit. Dan gaat er niet alleen een repressieve werking van uit. Hè? Dus het opsporen en het handhaven van wetsregels. Maar er gaat ook een preventieve werking van uit. En dan denk ik dat we heel erg op de goede weg zijn.
Het zouden mensen moeten zijn straks die hun stage en hun opleiding in het dierenasiel gevolgd hebben, die door jullie mede getraind zijn in hoe te onderkennen wat is wel en wat is niet een probleem. Niet nu maar even in de uitkeringslijst kijken, goh, van wie is er nog lekker jong en wie komt er voor een aanmerking. Dat idee had ik in eerste instantie een beetje. Het is een soort werkgelegenheidsproject. Ja. Maar nee. Die kennis moet er wel zijn.
Die kennis moet er te degen zijn, want anders ga je er mist in. Onlangs nog naar een klacht geweest aan de Bernweg. Daar stond een pony. De klacht was van veel te mager en er moet echt aandacht aan besteed worden. Nou, als je dan daar naartoe gaat en kijkt, dan zie je dat er een pony is van 23, 24 jaar oud. Nou, en die gaat net als wij. We krimpen, we worden wat ouder, we vallen in. En dat is bij zo'n pony ook. En dan lijkt het alsof hij bijna niet tevreden krijgt. Maar het is gewoon een oude pony. En als je dan zegt van meneer, u krijgt procesverbaal. Ja, dan ga je niet de goede kant op.
Ja, dan ben je het doel voorbij geschoten. Initiatief nemen en medewerken, want het is allemaal werken in de heemtuin. Maar Henk, je hebt nog een derde passie. En dat zijn bijen.
Ja, ja.
Nou heb ik laatst een heel groot artikel gelezen dat we in delen van de wereld al zo weinig bijen meer zijn. Ik dacht dat het ergens in China was, waarin men een kwastje langs de fruitbomen gegaan moet worden om ze te bestuiven.
Ja, dat klopt.
Is die ramp al zo groot?
Ja, en dat moet je niet onderschatten. Nou hebben ze in China gelukkig heel veel mensen. En ook heel veel kwastjes waarschijnlijk.
Zodat, die kosten daar niks.
Nee, zodat een heel leger daarvoor ingezet kan worden. Maar het probleem wordt vaker onderschat. Het is een wereldwijd probleem. De terugloop van de bijenstand. Dat heeft te maken met allerlei oorzaken. Eén daarvan is dat de varroa-meid, dat is een heel klein lastig diertje wat zich op de bij en eigenlijk op de larven van het bij nestelt. En daar heel veel schade aan richt. Een ander ding is de gewasbestrijdingsmiddelen die als oorzaak genoemd worden van de bijensterfte. Het betekent gewoon dat heel veel bijenvolken het de winter door niet redden. Ja, als je dan dat vertaalt naar het maatschappelijk invloed. En voor eigenlijk ook het welzijn. Dan betekent dat niet zozeer, want dat heb ik wel eens gehoord van joh, dan eet je toch geen honing en dan trek je toch een potje jam uit het schapje in plaats van een potje honing. Ja, zo werkt dat niet. Want ook dat potje jam, dat krijg je dan straks niet meer als je die bijen niet meer hebt. Want naast het feit dat een bij verantwoordelijk is voor de productie van honing, is het met name de bestuiving die heel erg belangrijk zijn. En als je dus geen bijen meer hebt, ja, dan gaat het een handjevol hommels doen het werk ook nog. Maar die kunnen het bestuivingswerk lang niet allemaal opknappen. Dus die bijen zijn wel erg belangrijk. En als je die bestuiving van die planten niet goed hebt geregeld, dan betekent dat je geen appels meer hebt, geen peren meer hebt, geen kerst.
Bestuiving is eigenlijk de primaire functie van de bij.
Ja, zeker.
Honing is een bijproduct.
Honing is een bijproduct en een imke die is heel erg handig, want die verzorgt door het jaar heen zijn bijen uitstekend, zodat er heel veel honing gehaald kan worden. Een beetje ook afhankelijk van de temperatuur en de dracht, hè, wat groeit en bloeit er om dat bijenvolk heen. Maar aan het eind van de rit wil hij toch wel graag die honing hebben en dat ruilt hij dan voor suikerwater, zodat die bijen dat nog kunnen indikken en als winter voeding kan gebruiken. Maar dat is in feite maar bijzaak, want die honing is de oorspronkelijke wintervoeding van de bijen.
Ja, en die pakken we hem af.
De bestuiving is gewoon verrekte belangrijk, want wij willen allemaal van die rechte komkommers hebben, appels zonder deukjes. Ja. Dat krijg je niet als je de zaak niet goed gaat bestuiven, want dan krijg je appels met een deukje erin of hele kleine pruimpjes.
Het is net als verbod is net opgegeven. Het was verboden om komkommers die niet recht waren, om die in de schappen te leggen.
Ja. Ja, ja,
terwijl het gewoon een komkommer is. Alleen daar zit een krulletje in.
Ja, ja. Nou, maar goed, het is gewoon vrek belangrijk. En wat, hoe ben ik op die bijen gekomen? Mijn opa heeft vroeger als hobby gehad bijen houden. Nou, dat heb ik ooit eens een keer gezegd van ik wil heel veel van wat hij ooit gedaan heeft, wil ik ook overnemen. Sommige dingen ook beter niet. Maar een van zijn hobby's was bijen houden. En ja, in de eerste fase van mijn leven had ik het veel te druk. Maar goed, dochterlief is nu de deur uit. Heb je wat meer tijd? En nou, heb ik het, die hobby opgepakt. Daar moet je een cursus voor volgen, want het is niet zo dat je denkt van nou, nee. een bijenvolkje en we zien het wel.
Het is geen impulsbeslissing, ik ga even bijen doen, wat leuk. Precies.
Maar gaandeweg die cursus kwam je er dus al gauw achter tegen welke problemen je aanloopt. En dat het de bijenpopulatie hard achteruit holt, ook bij ons in Nederland. Toen ik eenmaal aan het imkeren was, zoals dat dan heet, heb ik besloten om daar ook een project van te maken. En dat project is er eigenlijk op gericht dat mensen enthousiast worden voor die hobby. Dat mensen het bijenleven leren kennen en zeggen van, goh, ja, dat is toch zo interessant, want het is zo interessant. Daar wil ik wel verder op doorgaan. En ze kunnen dus dat stapsgewijs doen. Dat kan een bijenvolk geadapteerd worden. Dan krijg je ook een uitleg van hoe zo'n bijenvolk het hele jaar door leeft. Je krijgt een bijenpak aan. Je kunt een keer een hele inspectieronde meemaken. Je krijgt een aantal potjes honing als tegenprestatie. Maar wat belangrijker is, je hoopt dan dat die mensen eigenlijk enthousiast worden. Dat ze zeggen van, goh, ja, daar wil ik meer van weten. Dan is het de kunst om die mensen een opleiding, die cursus te laten volgen. En als dat afgerond is, dan kloppen ze weer bij mij aan en zeggen van, joh Henk, ik heb dat certificaatje. Dan krijgen ze van mij gratis een bijenvolk.
Nou, als je in Capelle woont en je hebt een keurige eensgezinswoning, zeg dan, weet je wat, ik zit een bijenvolkje achter in de tuin. En dan komt binnen 3 uur komt de halve straat voorbij van, joh, kan je die rommel niet even weghalen? Want ik word constant gestoken.
Ja, nou goed, bijen steken niet zomaar. Bijen steken 1 keer en dan gaan ze dood. Dus denken wel 3 keer na of dat ook daadwerkelijk moet. Mensen die gestoken worden, die vragen erom. Dus dat is vrij eenvoudig. Nee, de bij heeft wel het imago van het steekt, dus het is gevaarlijk. En het is eng, dus liever niet. Maar ik heb ooit een keer mijn eerste volkje van iemand gehad in Oegstgeest. En die man zei van, joh, nou ben je nou al 3 keer mijn oprit op en afgelopen. Hij zegt, maar je hebt niet eens door dat ik een bijenvolk in de tuin heb staan. Ja. Hij had een boom had hij uitgehold en hij had daar als het ware een bijengedeelte ingemaakt en uit een opening ter grootte van een 2 euro stuk vlogen die bijen in en uit. Zelfs de postbode die elke dag langsliep had het nog nooit in de gaten. Dus op het moment dat ze het niet in de gaten hebben, wordt het helemaal geaccepteerd. Pas als ze denken, oeh, een hoop bijen, ja, ja. Dan krijg je alleen.
Je hebt nu de moderne variant van het leasecontract bedacht.
Ja, ja, ja.
Je kan een bijenkorf verliezen.
Ja.
Op termijn is die van jou. De verzorging dagelijks wordt je uit de hand genomen. Maar je probeert ze langzaamaan. Probeer ze.
Met als doel om meer imkers te krijgen in de regio en meer bijen dus. Dus dat je eigenlijk op die manier ervoor zorgt dat de bijenpopulatie hier in deze regio in ieder geval voldoende is om leuke bloemen te krijgen, om goed fruit te krijgen.